Hallo CryptoCoiners, het is weer vrijdag. En je weet het, als je naar de CryptoCoiners podcast luistert, maandag tot en met donderdag bespreken we de charts en behandelen we wat binnengekomen vragen. En op vrijdag is er al wat ruimte voor een speciaal thema, een onderwerp waar we met wat meer verdieping induiken. Dat doen we vandaag ook weer. Daarvoor grijpen we terug op een aflevering die ik in maart van dit jaar heb opgenomen. En het thema van die aflevering was, en dus ook het thema van vandaag, hoe leg ik aan mijn ouders en aan mijn vrienden uit wat Bitcoin precies is en wat je ermee kunt doen? Hoe maak ik het min of meer tastbaar? Want je kent het ongetwijfeld, zeker in de huidige tijd als Bitcoin weer populair begint te worden door de prijsstijgingen. Mensen zijn best wel nieuwsgierig, maar hebben ook wel veel twijfels en soms zelfs angst hierover. En in de podcastaflevering van vandaag, die dus een replay is van een gedeelte van een aflevering uit begin maart, gaan we nog eens een keer door die punten heen. En als jij nou mensen in je omgeving hebt die twijfelen of ze hier aan moeten beginnen, die misschien wel een beetje angstig zijn, die je bombarderen met vragen hierover, dan zou je misschien hen kunnen wijzen op het bestaan van deze podcast en met name op deze podcastaflevering. Met als thema, hoe leg je Bitcoin uit aan je ouders en vrienden die misschien nog volop twijfelen of ze dit willen gaan doen. Ik wens je veel succes daarmee en misschien ook nog wel veel plezier met eens een keertje terugluisteren van deze podcast. Wat moet je weten voordat je met Bitcoin aan de slag gaat? Nou, er zijn natuurlijk heel veel dingen. Je weet het, je bent eigenlijk nooit uitgeleerd. Maar het gaat er niet alleen om wat je zelf wilt weten als je met Bitcoin begint. Misschien ook wat je aan je ouders wilt vertellen om ze misschien te motiveren om er toch eens serieus naar te kijken. Voor de zekerheid, Bitcoin is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Als investeringsmiddel, als beleggingsmiddel. Het heeft een beetje ook te maken met wat je je risicoprofiel zou noemen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen, met name als je niet echt hebt verdiept in de techniek erachter, dat voor heel veel mensen Bitcoin toch zoiets is als, ja, het is heel erg speculatief, het is virtueel, je kunt het niet vasthouden, het is gebakken lucht, er zit niemand achter. Enfin, je kent alle argumenten. En ik wil ook niet eigenlijk nu tijd gaan besteden aan het ontkrachten van die argumenten, want dat heb ik in een andere podcast ook al gedaan. En bovendien, mensen zullen toch voor zichzelf die beslissing willen nemen. Maar stel dat mensen uit je omgeving, of jijzelf misschien, toch geïnteresseerd bent om eens met Bitcoin aan de slag te gaan. In ieder geval er wat meer van te weten en dan beslissen of je aan de slag gaat. Ik heb het even gesplitst in eigenlijk drie dingen. Drie dingen waar je serieus mee aan de slag wil. Het eerste is, je wilt misschien begrijpen waarom Bitcoin meer zou kunnen zijn. Iedereen beslist dat uiteindelijk voor zichzelf, dan alleen maar virtueel of gebakken lucht. Dat is het eerste. Het tweede is, je wilt natuurlijk weten, oké, als je nou eenmaal Bitcoin gaat kopen, waar bewaar je dat spul? Want je kunt het niet vasthouden. Hoe zorg je ervoor dat je het op een veilige plek kunt bewaren? Hoe kun je iets op een veilige plek bewaren als je het niet eens kunt vasthouden? En het derde is, hoe kom je eraan? En hoe kom je er weer vanaf? Kun je ermee betalen? Zo ja, hoe doe je dat? Kun je het opnemen? Als je er gewoon geld voor wilt hebben, kun je het uit de muur halen? Hoe doe je dat? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste drie dingen. Dus het eerste is het min of meer ontkrachten van die mythe dat Bitcoin gebakken lucht zou zijn. Het tweede is, hoe bewaar je Bitcoin? Waar is de portemonnee waar je het instopt? En het derde is, hoe kom je eraan en hoe kom je er weer vanaf? Waar koop je Bitcoin en waar verkoop je Bitcoin? Dat zijn de drie onderwerpen waar je absoluut in wilt verdiepen. En om je wat richtlijnen te geven, we hebben natuurlijk de startpagina van CryptoCoiners. Eigenlijk alles wat ik je nu nog ga vertellen in deze podcast, dus eigenlijk misschien kun je wel stoppen met luisteren, ben ik snel klaar vandaag, staat ook wel op die startpagina. En sterker nog, de meeste dingen vind je ook in een veel uitgebreidere vorm terug in video's die op die startpagina van CryptoCoiners staan, op www.cryptocoiners.nl/start. Maar stel, je hebt dit stuk van de podcast even aan iemand anders gegeven, of je laat het iemand anders even horen. Dit zijn dus de drie dingen waar je op let. Laten we beginnen met punt 1. Je wilt er eerst voor jezelf proberen achter te komen of Bitcoin nu wel of geen gebakken lucht is, of het daadwerkelijk wel iets is dat bestaansrecht heeft, dat ergens overgaat. En er zijn een aantal dingen waar je op kunt letten. Er is zo'n standaard lijst van dingen die je kunt afvinken als het om gaat of iets wel of niet een interessant beleggingsmiddel is. Maar wat Bitcoin betreft zou je misschien wel genoeg hebben als je focust op een paar punten, vier punten misschien. Allereerst de techniek achter Bitcoin. En ik kan me goed voorstellen als je het hoort dat je denkt, ik heb helemaal niks met computersoftware, ik heb niks met techniek, ik ben geen programmeur. Het is misschien toch wel interessant om te begrijpen tot op een bepaald niveau wat nou eigenlijk precies die blockchain is waar iedereen het steeds maar over heeft. Is dat iets magisch? En het antwoord is nee. Een blockchain is eigenlijk niets anders dan, om het simpel te zeggen, ik ga even kort door de bocht hier, een spreadsheet dat, of een database, je kunt het allebei nemen, dat op tienduizenden computers over de hele wereld staat en dat voortdurend automatisch wordt bijgewerkt. Elke computer over de hele wereld heeft altijd exact dezelfde kopie van dat spreadsheet. En als een van de computers wordt gebruikt om dat spreadsheet te veranderen op een illegale manier, er wordt bijvoorbeeld iets aan toegevoegd, wordt die computer automatisch uit het netwerk gegooid. Kortom, al die spreadsheets, om het even eenvoudig te houden, ik weet het is geen spreadsheet, maar even gewoon om het zo simpel mogelijk te kunnen vertellen, al die spreadsheets zijn gekoppeld en gelijk, zijn identiek met elkaar. Dat is de basis eigenlijk van die blockchain. En om dat te realiseren wordt er gebruik gemaakt van cryptografie. Er wordt informatie versleuteld, net zoals eigenlijk al decennia lang gebeurt. Maar tegenwoordig wordt daar natuurlijk een hoop computerkracht voor gebruikt. En met behulp van cryptografie kun je informatie in die spreadsheet op die computer krijgen op een manier die 100% zeker en ook controleerbaar echt is. En dat betekent, in die spreadsheet staan bijvoorbeeld alle overschrijvingen die zijn gedaan. Alle transacties van jou naar iemand anders. Alle bitcoin die jij vanuit jouw portemonnee naar de portemonnee van iets anders hebt gestuurd. En je kunt aan de transactie zelf zien, aan zeg maar, de regel in het dagafschrift dat in zo'n spreadsheet staat, kun je zien of die transactie klopt of niet. Je kunt hem verifiëren. Je kunt kijken of daar niet mee is gerommeld. En je kunt ook niet Bitcoin twee keer uitgeven. Bijvoorbeeld naar twee verschillende mensen sturen, omdat het immers toch alleen maar virtueel geld is dat niet bestaat. Tegen al dat soort dingen zijn beveiliging ingebouwd en er wordt op een hele slimme manier gebruik gemaakt van cryptografie en wiskunde om dat te doen. En het is ook de blockchain die het voor de eerste keer mogelijk maakt om iets dat digitaal is, bits en bytes, die je eigenlijk tot in het oneindige zou kunnen kopiëren, te kunnen verplaatsen zonder dat je het kopieert. Dat is de essentie van de blockchain. Dus kijk eens naar je eigen computer en kijk eens naar bijvoorbeeld een Word-document dat je schrijft. Als je iemand anders dat document geeft, dan maak je een kopie. En je geeft hem een USB-stick met daarop, of je mailt dat, met een kopie van het document. Jullie hebben allebei het document nu. Het document dat degene heeft naar wie je het hebt gestuurd, is 100% identiek met jouw document. Vanaf het moment dat iemand van de tweeën wijzigingen in gaat aanbrengen, heb je twee verschillende documenten, maar in oorsprong zijn beide documenten gelijk. Je kunt een document zo vaak kopiëren als je wilt. Het is niet zo dat een kopie steeds slechter wordt. Denk even terug aan de cassettebandjes. Als je dat nog herinnert vroeger, als je een opname had gemaakt op cassette en je kopieerde dat cassettebandje, dat was niet meer zo goed in kwaliteit als het bandje dat je oorspronkelijk had. En maakte je van die kopie weer een kopie. Die werd ook weer slechter. Dat is niet bij documenten zo. Dat is niet bij digitale informatie zo. Dat is een probleem als het gaat om digitaal geld. Want dat zou je dus tot in het oneindige kunnen kopiëren. En dat kan dus niet dankzij de wiskunde en de versleuteling, de cryptografie, die onderdeel is van die blockchain. Dat is het unieke, dat is opgelost toen die blockchain ontstond. Oftewel, de techniek is revolutionair en biedt mogelijkheden die veel verder gaan dan geld alleen. Dan, als je bitcoin zou vergelijken met goud, hè, dat is misschien wel de beste vergelijking die je kunt maken. Beide hebben als eigenschap dat ze schaars zijn. Er is niet zoveel van. Er is niet zo heel veel goud op de wereld. Er is net genoeg goud op dit ogenblik om misschien 3 Olympische zwembaden helemaal te kunnen vullen. Als je al het geld zou omsmelten, je zou het in 3 zwembaden deponeren, die zouden bijna vol zitten. Alle 3 die zwembaden. Dat is al het goud dat op dit ogenblik is gevonden. Misschien wordt er nog meer goud gevonden, niemand weet dat. Misschien stort er nog eens een keertje een meteoriet op aarde met een hoop goud erop. Niemand weet of dat gebeurt. Kortom, goud is schaars, maar we weten niet precies hoe schaars. Het kan zijn dat er opeens veel goud bijkomt. En dat betekent automatisch natuurlijk dat de prijs van goud zou gaan dalen, want er is meer aanbod, er is meer goud. Bij Bitcoin is de hoeveelheid die er is wiskundig vastgelegd en digitaal vastgelegd. Er zullen nooit meer zijn dan iets minder dan 21 miljoen bitcoins. Dat is het aantal, dus iets minder dan dat. En het kost nog een aantal jaar, een eeuw nog, voordat alle bitcoin ook daadwerkelijk is gevonden. Want dat moet worden gevonden, het moet worden gedolven, net als goud. Dat gaat digitaal opnieuw met behulp van cryptografie. En dat gaat zo langzaam dat het dus nog 100 jaar duurt voordat de laatste bitcoin daadwerkelijk is gevonden. En dan zijn alle bitcoins er die er ooit zullen zijn. Kortom, bitcoin is net zo schaars, misschien zelfs wel schaarser dan goud, want het aantal is 100% zeker beperkt tot die 21 miljoen stuks. En wat voor goud geldt, geldt ook voor Bitcoin. Je kunt het eigenlijk niet vervalsen. Je kunt het proberen, maar het is heel makkelijk te herkennen of een Bitcoin een echte Bitcoin is of niet. Hoe? Met behulp van cryptografie en wiskunde. Een computerprogramma heeft er een hele korte tijd voor nodig om uit te vinden of dit echt is of niet echt is. En dat geldt voor goud natuurlijk ook. Een expert op dit gebied die kan in no time zien of goud wel of niet echt is en hoeveel karaat het is, hoe zuiver dat goud is. Nou, Bitcoin heeft geen karaatgehalte. Het is altijd 100% zuiver. En dat betekent dat omdat Bitcoin niet vervalst kan worden, wat dat betreft net als goud iets is dat je met een gerust hart kunt. Je kunt er met een gerust hart van uitgaan dat die Bitcoin niet door iemand anders is gemaakt en eigenlijk niet echt is gedolven of zo. Bitcoin heeft dezelfde zuiverheidsgraad, misschien zelfs wat hoger dan goud heeft. Dan, en dit is misschien wel een van de allerbelangrijkste om op te letten, goud is niet zo makkelijk te vervoeren. Dat betekent, je kunt er dus ook niet zo makkelijk mee betalen. Dat zijn eigenlijk twee dingen waar je het over hebt. Want je kunt moeilijk met een klomp goud naar de bakker gaan en zeggen, schaaf er maar een stukje vanaf, ik heb even 6 broodjes nodig. Je kunt Bitcoin klein maken. Je kunt 1 Bitcoin in stukjes hakken. Om precies te zijn, kan 1 Bitcoin in 100 miljoen stukjes worden gehakt. 1 zo'n stukje heet een Satoshi, oftewel een sat. Misschien heb je die term wel eens gehoord. 300 sats, dat betekent dus 300 miljoenste van een Bitcoin. En goud, ja, je kunt goud klein maken, maar nogmaals, dat is niet zo heel praktisch om te doen. Dan moet je het allemaal weer omsmelten en zo. Bovendien, je kunt goud niet zo makkelijk vervoeren. Als jij, laten we zeggen, 10 kilo goud van hier eventjes naar Amerika wil brengen, nou, je krijgt te maken met een hele hoop regels waar je aan moet voldoen. Je moet een wereld aan documenten in gaan vullen. Je hebt lange wachttijden bij de douane, staan in het verschiet. Kortom, dat werkt niet echt. Bitcoin heb je binnen een kwartiertje, hooguit een half uur. En als je het officieel wil doen, anderhalf uur, overal ter wereld voor een schijntje. Het kost nauwelijks wat. Op dit ogenblik zijn die kosten weliswaar iets hoger, omdat de transactiekosten wat zijn gestegen. Dat is een proces dat, ja, min of meer fluctueert. Het is een soort sinusgolf die je ziet. Soms is het wat duurder, soms kost het haast niets, dan is het weer wat duurder. Maar hoe dan ook, je hebt, of het nou 1 bitcoin is, een 100 miljoenste van een bitcoin, of 10.000 bitcoin, je hebt ze met dezelfde snelheid aan de andere kant van de wereld. En je hebt niets meer te maken met douaneregels, wachten, inklaringen, noem maar op en zo. Dat probleem bestaat niet. Het is extreem makkelijk transporteerbaar. Sterker nog, je hoeft fysiek gezien niet eens bitcoin ergens in te hebben staan of zo. Je kunt bitcoin theoretisch in je hoofd bewaren. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Als je in staat bent om 12 woorden te onthouden in een bepaalde volgorde, kun je Bitcoin gewoon in je hoofd hebben zonder dat iemand daar verder toegang toe heeft. Je hebt geen apparaat bij je waar het op staat. Je hebt geen papier bij je waar het op staat. Het zit gewoon in je hoofd. Dat is wat met goud niet echt te realiseren valt. Dus dat zijn die 4 belangrijkste dingen eigenlijk. Waarom is het geen gebakken lucht? De techniek erachter, hoe schaars het is, hoe slecht het te vervalsen valt, niet dus, en hoe makkelijk het te transporteren is. Dat op zich maakt Bitcoin al, naar mijn mening in ieder geval, tot een extreem waardevol iets. Dus dat is het eerste. Dat wil je absoluut uit de wereld hebben, waarom het geen gebakken lucht is. Als je vindt, ondanks dit, dat het toch gebakken lucht is, dan wil je er gewoon niet aan beginnen. Punt. Als je niet overtuigd bent, en dat kan hoor, alle respect, als je niet overtuigd bent van de fundamentele waarde van Bitcoin, begin er dan niet aan. Doe eerst onderzoek. Kijk of dit past bij jouw zienswijze. Is dat zo? Dan kun je erin stappen. Maar anders gewoon niet aan beginnen. Maar hoe kom je dan aan Bitcoin? Nou, je zult het om te beginnen ergens moeten bewaren. Dat doe je in een zogenaamde wallet, in een portemonnee. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. En er is 1 belangrijk ding om te onthouden. Er zijn eigenlijk in principe maar 2 soorten wallets. Wallets waarvan je zelf de sleutel hebt, want bij een Bitcoin wallet hoort een sleutel. En wallets waarbij je dat niet hebt, waarbij iemand anders de sleutel heeft. En een voorbeeld is het parallel met de bankrekening en de sok. Als jij thuis een sok hebt liggen waar je geld in hebt zitten, dan heb jij het geld zelf ter beschikking. Je kunt er op elk moment, 24 uur per dag, kun je dat geld aanraken. Het is van jou. Je kunt het in je handen houden. Dat geldt ook bij Bitcoin die je in een wallet hebt waar jij de sleutel van hebt. Het is van jou. Je kunt er op elk moment, 24 uur per dag, 7 dagen per week, aankomen, bijkomen en het aan iemand anders geven of doorsturen. De tegenovergestelde is de bankrekening. daar kun je niet altijd bij komen. Je kan zeggen, ik kan toch naar de geldautomaat. Nou, je weet zelf hoe dat werkt. Het wordt steeds lastiger om veel geld uit de muur te halen. Je kunt natuurlijk een overschrijving doen. Tegenwoordig gaat dat soms heel snel bij sommige banken, niet altijd. Maar de bank moet het wel doen natuurlijk. Er zijn allerlei redenen waarom een bank zou kunnen besluiten, of waarom er voor de bank zou kunnen worden besloten, dat je niet meer bij je geld kunt komen. Ik wil je niet bang maken, is nergens voor nodig. Maar je begrijpt hoe dit is. Denk anders even terug naar de huizencrisis 13 jaar geleden. En denk even terug aan die situatie in Griekenland. Dat mensen voor de bankautomaat stonden, vertwijfeld omdat de automaten dicht waren. Ze hadden gewoon geen geld meer. Dat zal je bij Bitcoin, die je in je eigen portemonnee hebt zitten, in je eigen wallet, niet gebeuren. Maar het kan natuurlijk wel gebeuren als jij besluit om gebruik te maken van een wallet van een bedrijf. Om daar je Bitcoin te parkeren. Sommige situaties wil je dat doen. Bijvoorbeeld als je met die Bitcoin wilt gaan handelen. Maar in andere situaties is het misschien slimmer om, nadat je Bitcoin hebt gekocht, dat naar je eigen wallet te sturen. Zodat je de maximale controle erover hebt. Dan, en nu komen we bij het laatste punt, dat kopen en verkopen van Bitcoin. Er is eigenlijk maar één manier om dat te doen. Er zijn allerlei manieren. Je kunt te werk gaan, je kunt vriendjes en kennissen gaan bellen, zeggen, heb je nog wat Bitcoin voor me, enzovoort, enzovoort. Maar dat soort methodes, daar hebben we het hier niet over. Het gaat gewoon over de officiële manier om aan Bitcoin te komen en om er ook weer vanaf te komen. Je doet dat normaal gesproken via een zogenaamd wisselkantoor. Het wordt ook wel OTC's genoemd, over de counter, over de toonbank. Maar een wisselkantoor, een voorbeeld van een wisselkantoor is Bitfavo in Nederland. Zit volgens mij op een van de grachten of een van de singles in Amsterdam. En daar kun je Bitcoin kopen. Je stuurt daar met een idealbetaling wat euro's naartoe. En voor die euro's kun je ter plekke daar Bitcoin kopen. En die wordt dan vervolgens daar bewaard voor jou in een wallet die dus niet van jou is. Jij hebt niet de sleutels van die wallet. Die heeft Bitfavo. Maar je kunt er wel mee gaan handelen. Bijvoorbeeld op Bitfavo. Het kan. Je kunt daar allerlei andere coins mee kopen en die met winst verkopen, zoals heel veel cryptocoiners ook doen. Dat kun je al doen op het handelsplatform dat Bitfavo biedt. Het is niet het meest optimale handelsplatform als het gaat om de hoeveelheid die er verhandeld kan worden. Het volume, zoals het heet, is niet echt heel erg hoog. Maar het kan en het is heel erg makkelijk. Het is zeker niet ingewikkeld. Het is allemaal 100% in het Nederlands. Alleen, het is niet jouw Bitcoin. Wij zeggen eigenlijk altijd, als het niet je sleutels zijn het ook niet, is het ook niet jouw crypto. Not your keys, not your crypto. De enige manier om die Bitcoin van jou, echt van jou te laten zijn, is als je het door Bitfavo in dit geval naar een eigen wallet laat sturen. Een wallet waar je zelf de sleutels van hebt. En zo'n wallet is niets anders dan een stukje software, gewoon een app. Die je kunt installeren op je telefoon, die je kunt installeren op een tablet, op je computer. Theoretisch kun je het zelfs op papier doen. Je kunt zelf een wallet maken met een computerprogrammaatje. Het is niet zo heel moeilijk om dat te doen. Er zijn allerlei voorbeelden van op het web te vinden. En dan heb je een papieren wallet, zoals het heet, met daarop een sleutel en een publieke sleutel. Een adres eigenlijk, kort door de bocht. En daar, dat adres heb je nodig om er Bitcoin heen te kunnen sturen. En dan heb je een vel papier dat daadwerkelijk een waarde vertegenwoordigt. Het lijkt een beetje op een aandeel, eigenlijk, of een obligatie. Echt zo'n waardepapier. Maar het kan dus ook digitaal, via een wallet op bijvoorbeeld je telefoon of op je computer. Pas als je dus die wallet hebt en als daar Bitcoin is heen gestuurd en je hebt daar dus de sleutel van, kun je zeggen, dit is mijn Bitcoin. Je kunt er elk moment van de dag altijd mee doen wat je wilt. Want bij Bitfavo, het kan zomaar gebeuren dat Bitfavo zegt, sorry, we moeten eerst je account nog even controleren, we moeten voldoen aan de strenge eisen van de Nederlandse bank enzovoort enzovoort. Want onthoud goed, je wilt het in je eigen wallet hebben zitten. Maar stel nou dat je ermee wilt gaan betalen. Hoe doe je dat dan? Nou, er zijn een paar manieren. Te beginnen kun je het gewoon omzetten in euro's. Ik zou een voorbeeld geven. In Oostenrijk staat er bij elk postkantoor een automaat waar je euro's uit de muur kunt trekken in ruil voor de bitcoin die je in je eigen wallet hebt zitten. En je kunt ook bitcoin kopen met euro's daar. Gewoon, dat kan hier in Nederland nog niet. Wij lopen natuurlijk weer hopeloos achter hierop. Ook weer opnieuw door die enorm strenge wetgeving, waarbij Nederland absoluut het beste jongetje in de klas wil zijn. Samen met Zwitserland overigens. Behalve het zoek, daar spelen wat andere regels. Maar over het algemeen Nederland en Zwitserland zijn super streng als het gaat om dit soort dingen. Nogmaals, afvraag hoe lang dit zo blijft, want dit is onwerkbaar geworden inmiddels. Maar in Oostenrijk trek je de bitcoin gewoon uit de muur en trek je ook de euro's gewoon uit de muur bij elk postkantoor. In Nederland werkt dat op sommige plekken zo, maar er zijn niet zo heel veel van dat soort automaten te vinden. Het worden er op dit moment ook zeker niet meer. Maar je kunt wel bijvoorbeeld gebruik maken van een debitcard, en er zijn er een aantal, waar je crypto opstort, je bitcoin bijvoorbeeld. En vervolgens op het moment dat je bij de tank staat, kun je ermee betalen. En op het moment dat je afrekent, wordt die bitcoin omgerekend naar euro's. Dus de winkelier merkt er niks van. Jij betaalt gewoon. Klaar is cash. En er bestaat een aantal van dat soort creditcards. We hebben de crypto.com debitcard. Vroeger was dat de MCO, Visa debitcard. En Binance heeft zelf ook zo'n debitcard. En dat ding is echt, naar mijn mening, ideaal. Super gebruiksvriendelijk. Je moet er even aan wennen, maar daarna werkt het voor zich. En je krijgt ook meteen cashback. Je hoeft helemaal geen, je hoeft niks te steken, niks vast te zetten of zo. Dus geen termijndeposito te doen van een of andere coin om gratis cashback te krijgen. Dat betekent effectief gezien dat je voor elke 100 euro die je uitgeeft, meteen minimaal een euro terugkrijgt. En dat kan aardig oplopen als je besluit om toch wat vast te zetten, toch wat munten te gaan steken. Dan kan het oplopen tot, hou je vast, 8%. Daar moet je wel heel erg veel voor steken, maar het kan. Dus je kunt ook betalen met crypto door het op het moment dat je gaat betalen automatisch te laten omrekenen. En weet je wat het apart is? Ik was afgelopen zomer, toen kon het weer even, op een barbecue. En toen stond ik praten met een paar vrienden van mij en die weten natuurlijk dat ik bezig ben met bitcoin. En die zei van ja, de bitcoin, ja, ik begin het allemaal niet aan, het is allemaal zo virtueel en zo. En toen trok ik zo'n debitcard uit mijn zak. Ik had toen de MCO debitcard bij me, de crypto.com debitcard. En toen zei ik, hier staat gewoon bitcoin op. Ja, maar dat is toch gewoon een Visa card? Ja, maar ik kan gewoon met bitcoin betalen, hier staat gewoon bitcoin op. En toen begon het, op dat moment begon het voor die mensen te leven. Die zeiden, ah, nu kan ik er daadwerkelijk wat mee dus. Dus heel lang hebben mensen gedacht, je kunt er niets mee. Maar zo'n debitcard maakt het opeens heel zichtbaar wat je met die bitcoin kunt doen. Dus stel je hebt ouders die je nog een beetje over de brug wilt helpen. Nogmaals, laat ze zelf beslissen wat ze willen doen. Dan kun je altijd even zo'n debitcard laten zien. Bijvoorbeeld de Binance debitcard. Ziet er chic uit, dat ding. Laat je gewoon zien, kijk, hiermee kan ik gewoon betalen bij de pomp. Of ik kan geld uit de muur trekken ermee. Je betaalt een kleine commissie als je dat doet. Maar nogmaals, je betaalt wel, je trekt wel geld uit de muur dat ter plekke is omgerekend vanuit bitcoin naar euro's. Dus kopen en verkopen van crypto is niet zo heel erg moeilijk. En je doet dat natuurlijk pas nadat je jezelf hebt overtuigd dat bitcoin iets anders is dan alleen maar virtueel en gebakken lucht. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen die je absoluut wilt weten. En als je je afvraagt van hoe kan ik hier meer over weten? We hebben daar een uitgebreide serie video's over gemaakt. Die vind je op de startpagina van CryptoCoins. Ik zei het al even, www.cryptocoins.nl/start. En ik raad je eigenlijk aan, voordat je serieus aan de slag gaat, om je nou veel problemen te besparen, misschien ook veel tijd te besparen, misschien ook wel veel geld te besparen, kijk eerst rustig een keer die video's af. Je hebt geen haast, ondanks de enorm hoge prijs, die velen nu op dit moment enorm hoog vinden van bitcoin, ben je zeker nog niet te laat. Sterker nog, de verwachtingen, nou je weet het als je naar deze podcast luistert, over de toekomstige prijs van bitcoin liggen nog wel een beetje hoger dan wat zo'n ding nu kost. En je hebt dus nog alle tijd om je hier rustig in te verdiepen voordat je, zeg maar, omdat je bang bent dat je de boot mist, snel beslist om bitcoin te kopen en misschien wel veel te veel betaalt. Of het misschien wel in een wallet zet waar je helemaal geen controle over hebt. Dus neem de tijd om die video's even te bekijken. En tot zover deze speciale aflevering van de CryptoCoiners podcast. En als jij iemand bent die deze podcast aangeleverd heeft gekregen van een familielid, vriend of kennis, als je vragen hebt over datgene wat je allemaal hebt gehoord, aarzel niet en bezoek ons in onze Facebookgroep, op Telegram, op YouTube. We zijn op veel kanalen te vinden en de links vind je bij de show notes van deze podcast. Aarzel niet, word lid van die CryptoCoiners community. Het kost je helemaal niets, anders dan een beetje tijd. En je kunt daar echt terecht met alle vragen die je hebt over Bitcoin en crypto. Ik wens je veel succes met je ontdekkingstocht op dat gebied. En ik hoop je binnenkort een keertje persoonlijk tegen te komen in de CryptoCoiners community. Tot dan. Dag.